Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde uit het niet heeft voortgebracht. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 108, het tweede. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Psalm 108, het tweede vers. Wij belijden ons geloof, waarna wij zingen uit Psalm 9, de versen 1 en 2. Ik zal met al mijn hart den Heere blijmoedig geven, lof en eer. En het tweede, ik zal in u, mijn God van vreugd, opspringen in de geest verheugd. Belijden wij ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij openen Gods heilig woord vanavond in het boek Handelingen, hoofdstuk 2. De geschiedenis van de uitstorting van de Heilige Geest, vers 1 tot en met 13. Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parters en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt. En uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Tot zover de schriftlezing. Het woord van God dat deze avond tot ons komt, de tekst voor de prediking, is het tweede gedeelte van vers 11 van Handelingen 2. Tekst voor de prediking, Handelingen 2, vers 11, het tweede gedeelte. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Tot zover. Zoeken wij Gods heilig aangezicht in gebed. Heere, u brengt ons vanavond samen onder uw woord. En dat is op deze dag zo sprekend, wanneer wij mogen gedenken aan de uitstorting van de Heilige Geest. Want dan mogen we toch weten dat waar u uw gemeente vergadert en waar de schriften opengaan, dat u de Heilige Geest die gekomen zijt, uitgegaan van de Vader en van de Zoon, dat u met name onder de prediking van uw woord wilt werken in het midden van de gemeente. Want de prediking van het woord ligt verankerd in de opdracht die u gaf, o Heere Jezus Christus, aan uw discipelen, om uit te gaan en om te beginnen bij Jeruzalem en om van Jeruzalem uit de wereld in te gaan, om te prediken bekering en vergeving van zonden. En bij die opdracht had u het toch beloofd: ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u. En nu mogen we als gemeente toch weten dat dit heerlijke feit eens vervuld is. Daar in Jeruzalem, waar uw discipelen bijeen waren en de dagen van het Pinksterfeest vervuld werden, daar kwam u, o Heilige Geest. En daarom is er een gemeente van het Nieuwe Testament. En daarom is er ook een gemeente hier in Middelharnis. En daarom mogen we ook vanavond nog bijeen zijn. En dan mocht het ook in de consistorie worden neergelegd voor uw heilig aangezicht. En het wonder beleden dat u de gemeente nog laat samenkomen. En dan mogen we het ook nu in deze ogenblikken opnieuw voor u neerleggen. In verwondering dat u ook deze gemeente nog gelaten hebt. En dat is niet dankzij ons, maar dat is ondanks al onze zonden, afwijken en afdwalen. Hebt u nog ook vanavond de deuren open laten gaan? Hebt u ook nog ons hier een plaats vergund om onder de prediking van uw woord te mogen zitten en om het te mogen horen dat u, o Heilige Geest, gekomen bent, opdat er nog eens behoefte zou komen voor het eerst naar die wondere werking van u, maar ook bij vernieuwing in het leven van allen die de naam des Heren mogen vrezen, dat er bij vernieuwing een honger komt. Juist ook vanwege de inleving, hoe ze het er ook doorgebracht hebben, dat er geen enkele vrucht op onze eigen akker waar te nemen is. Opdat ook uw kinderen zouden leren leven bij het werk van u, de drie-enige God, maar zich ook laten leiden door de Geest. Want dat is toch ook wat uw knecht Paulus uitzingt. zo is er dan nu geen verdoemenis. Voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Dat er ook een verlangen mag zijn, juist ook in het leven van uw kinderen. In de strijd tegen de wereld, in de strijd tegen de duivel, in de strijd tegen het eigen vlees, om het in afhankelijkheid van u te mogen doen. Want in eigen kracht zullen we struikelen. En als wij denken het zal wel gaan, dan vangen wij reeds met struikelen aan. Heere, bekeer dan ook uw kinderen van zulke gedachten, maar dat ze bevreesd zouden zijn voor zichzelf. Bevreesd, opdat die vrees zou uitdrijven tot u, om de kracht en de vastheid bij u te zoeken. Bij u die de voorbidder zijt voor uw gemeente, voor allen die u toebehoren. Maar ook om het te verwachten van die trooster die gegeven is en die in al de waarheid leidt. Heere, geef ons dan met elkaar om te buigen voor u en om ons te stellen onder uw woord en om dat woord ook in het centrum te doen staan van ons leven. Want daar vecht alles tegen. Onder onze ouderen en onder onze jongeren. Dan vecht alles daartegen, tegen die ene waarheid, dat uw woord het voor het zeggen krijgt. En dat uw woord het centrum wordt van ons leven, van ons denken, van ons gevoelsleven, van onze woorden, van onze daden. En daarom bidden we het, Heere. Wilt u door uw geest ons daarvoor inwinnen, opdat ook wanneer we luisteren naar de schriften en de verkondiging daaruit tot ons komt en die ene naam ook vanavond centraal wordt gesteld, de Heere Jezus Christus, door welke wij moeten zalig worden, leid ons dan, o Heilige Geest, en breng ons op de knieën. En dat we het voor het eerst, maar ook bij vernieuwing zouden uitroepen. Och, schoon gij mij, de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Heere, ij maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Vat gij mijn hand en leid mij door uw geest. Heere, wilt u zo dat gebed horen? En dat gebed ook werken, maar dat gebed ook verdiepen. Heere, wilt u zo in ons midden zijn, opdat het oog geslagen wordt op u de Heere, en dat al het andere wat ons afleiden zou of kan, van ons zou worden weggenomen. En dat er maar één zaak overblijft, en dat is het gehoor van het woord van u. Want zo wilt u toch werken. Scheld dan de Satan, dat hij ons niet zou hinderen. Onze gedachten kunnen vervuld zijn met van alles. Onze gedachten kunnen met van alles ook van u worden afgeleid. En onze gedachten kunnen zo vervuld worden met het verkeerde. Heere, bekeer ons dan. En breng ons ook onder de tucht van uw woord, ook onze afleidende gedachten. Bewaar ons, Heere, want de concentratie is ook niet een vrucht van onze eigen akker. En wie dat meent, och Heere, laat die ook toezien dat hij of zij niet zou vallen vanavond. Want onze concentratie is ook toch een vrucht van u. Wilt u het geven, Heere, opdat we luisteren, zo eenvoudig luisteren, en dat we ons zalig zouden luisteren. Heere, open onze oren, open ons hart, ons leven, ons verstand, onze ogen, uw woord. En zegen ons op en onder de kansel en stel ons tot een zegen, ook voor elkaar als gemeente. Zo dragen we ook de kerkenraad aan u de Heere op. U bent het toch die roept. U bent het toch die in de wijngaard werk geeft. En legt op de schouders van mensenkinderen. Die door u worden gebruikt als een instrument in uw hand. Wilt u zo de kerkenraad geven wat ze nodig heeft. Om in afhankelijkheid van u, maar ook in verbondenheid aan u. Het werk te mogen volbrengen dat u vraagt. En zo dragen we ook de predikant op van deze gemeente. Onze vriend en broeder dominee Egas. Stel hem ook hier tot een zegen. Dat hij uw naam mag verheffen. En uw naam mag verkondigen. En geef, Heere, dat ze ook voor die naam zouden knielen. Niet enkele knieën. Maar dat alle knie zich zal buigen voor u. Zegen dan de prediking en het pastoraat. Zegen, Heere, opdat het mag zijn dat uw voetstappen in het midden worden opgemerkt. Dat u nog wilt voortgaan, ook met deze gemeente. Laat het altijd een wonder zijn, want verdiend hebben we het niet. Van zondag tot zondag, dat u de schriften laat verkondigen. Het is enkel en alleen uw trouw, die niet aflatende goedertierenheid van u, uw langmoedigheid. En Heere, zo mogen we ook u bidden voor het rond van deze wereld. Heere, zegen al het werk van zending en evangelisatie. Het doorgeven van uw woord, ook in de grote steden, wilt u het nog tot een zegen stellen. Het werk dat in de gevangenissen plaatsvindt, waar er gesprekken zijn met hen die gevangen zijn. Heer, wilt u ook dat werk zegenen. Zegen ook al het werk van Bijbelvertaling, van hen die daartoe geroepen zijn. Of op wat voor wijze ook uw woord wordt doorgegeven. Wilt u het met uw zegen bekronen. En stel ook het werk van zending tot een rijke zegen. Dat uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk wordt uitgebreid. Daarom bidden we ook om de bekering van uw volk Israël. Dat ook daar de Christus zal worden erkend als de gekomene die wederkomen zal op de wolken. En dat ook de aanneming door Israël nog tot zegen van de wereld zou mogen zijn. Wilt u zo nog het deksel van het aangezicht afnemen. En ook heel het wereld gebeuren. Wat zich heen stuwt naar uw dag van uw wederkomst. Heer, ook dat bonte wereld gebeuren, loopt u niet uit de hand. Doe ons dan ook de hoofden opheffen, om u te verwachten uit de hemel. Want het is waar, ziet, hij komt. Heere, geef dan ook, dat er het verlangen mag leven, dat alles heen gaat naar de dag van uw toekomst. Want dan mag het Pinksteren zijn geweest. Maar het laatste feit staat te gebeuren. Uw terugkeer op de wolken. Heere, geef dan ook dat dat onder ons leven mag. En wanneer we nog met schrik en beven aan die dag moeten denken. En waar de heuvelen en de bergen ons nog van uw heilige aangezicht moeten verbergen. Och Heere, geef dan dat we nu het nog het heden der genade is. Ons zouden vernederen voor u. En u zouden aanroepen. Want wie uw naam aanroept in de nood, vindt uw gunst. Oneindig groot en die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat mag toch op het Pinksterfeest een waarheid zijn. Geef, Heren, dat een verbroken en een verslagen hart nog eens daar hou vast aan mag ontlenen. Zegen ons zo tezamen en wees ons nabij. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 77 en daarvan de versen 7, 8 en 9. Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Het achtste, heilig zijn, o God, uw wegen, Niemand spreekt uw hoogheid tegen. En het negende, door uw arm en alvermogen hebt gij Israël uitgetogen. We zullen zingen van de grote werken en daden Gods, bewezen aan zijn volk Israël, vanuit Psalm 77, de versen 7, 8 en 9. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heer en aan zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zingen na het amen van de prediking uit Psalm 136, de versen 1, 2, 1, 4 en 26. Loof de Heere, want Hij is goed, vers 1. Vers 4, loof Gods macht die onbeperkt. En vers 26, geef de God des hemels eer. Gemeente, in Psalm 92 wordt over Gods daden gesproken. Ten opzichte van de mens. En dan wel op negatieve wijze. Het zijn bekende woorden in de berijming die ons bekend en lief is. Een ziel aan het stof gekluisterd, beseft uw daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. Als het gaat over Gods grootheid, als het gaat over Gods werken, over Gods daden, wordt hier beleden dat een ziel die gekluisterd is aan het stof, Gods daden niet ziet, niet opmerkt en niet verwerkt. En dat is van nature de toestand van ieder mens, dat wij Gods daden niet herkennen, omdat wij God zelf niet kennen, verblind, verduisterd in ons verstand, dwaas. En de dwaas zegt zelfs in zijn hart dat God niet bestaat. Met woorden en of met daden. En dat is van nature ons beeld. Dat wij God niet belijden. Dat wij zijn daden niet opmerken en roemen in zijn werken. Van nature doen wij dat niet. Met alle vroomheid die ons als kerkmens eigen is. Met al onze kerkgang, bijbelkennis of ambtelijke gang door het leven. Maar als we nog een natuurlijk mens zijn, zullen wij Gods daden niet herkennen en belijden. Wat is nodig? Dat de Heilige Geest ons leidt. Dat de Heilige Geest ons vervult. En daarmee zijn wij in het hart van Handelingen 2 gekomen. Daarmee zijn we in het hart van het Pinksterfeit gekomen. Namelijk dat we lezen, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken. Ja, zegt iemand, met andere talen. Inderdaad. En een ander zegt, met die zichtbare tekenen van tongen als van vuur en een geluid van een geweldig gedreven wind. Inderdaad. Dat waren de tekenen die het spreken gingen begeleiden. Maar gemeente, laten we bij die tekenen niet vergeten dat die tekenen gegeven zijn. Het wonderen van de tongen als van vuur. Het spreken in andere talen. Het geluid van een geweldig gedreven wind. Dat die tekenen daarop gericht zijn. Dat het gehoord wordt. Wat? De grote werken Gods. Daar wordt beleden. Daar wordt God gekend. Daar wordt uitgesproken. Door de vervulling met de Heilige Geest. Door nietige mensenkinderen. Uitgesproken wie God is. En God wordt geprezen en groot gemaakt. In zijn grote werken. En daar willen wij op het Pinksterfeest bij stilstaan. Het woord van de Heere komt tot ons uit het 11e vers, het tweede gedeelte. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. We schrijven bij de tekst het spreken van de grote werken Gods. op het Pinksterfeest. Twee gedachten. Allereerst zullen we samen gaan naspeuren wat de grote werken God zijn. In de tweede plaats zullen we horen wat het is om de grote werken Gods te spreken. Het spreken van de grote werken Gods op het Pinksterfeest. Wat zijn de grote werken Gods? Maar ook wat is het om de grote werken Gods te spreken? Onze eerste gedachte, wat zijn de grote werken Gods? Voor alles, hier wordt geen theologische verhandeling gehouden. Hier wordt niet vanuit een beschouwing gesproken over God. Hier is echter wel sprake van theologie. En wel de ware theologie. Hier wordt namelijk getuigd vanuit het kennen van God. En dat kennen is onmiskenbaar gewerkt door de Heilige Geest. Want de dag van het Pinksterfeest werd vervuld. Dat staat aan het begin van Handelingen 2. En op die dag, op het oogstfeest, komt de belofte van de Vader, die Christus zou zenden. Op die dag komt de Geest. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen, opmerken gemeente, allen, al die discipelen die samengekomen waren, allen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En daar werd gesproken de grote daden van God, door Gods Geest gewerkt. En we zullen er straks ook op terugkomen, op dit punt, want daar ligt ook de geestelijke leiding vanavond. Dat Gods Geest het is die ons de grote werken Gods doet spreken. En daarom ook dat we met elkaar dat willen gaan naspeuren. Wat zijn dat nu, de grote werken Gods? Wat is dat nu om God groot te maken, om God te prijzen om zijn grote daden? Grote werken. Dan zegt Calvijn bijvoorbeeld in zijn commentaar, dat zijn de majestueuze werken. Dat zijn de werken Gods die openbaar zijn en die ons overtuigen van zijn majesteit en macht. Gods majestueuze werken. Grote werken. We kunnen het ook zo vertalen. De grootste werken. Groots. Onbevattelijk voor ons menselijk verstand. En de kanttekening zegt dan ook zo kernachtig. Ja, dat zijn heerlijke werken. Wel, die drie zaken wil ik samenvoegen. Het zijn grootse werken, majestueuze werken. Het zijn heerlijke daden van God. Die werken worden geroemd. Die werken worden groot gemaakt. Hier, door het werk van de Heilige Geest, door eenvoudige mensen uit Galilea, die ongeletterd en ongeleerd zijn, mogen ze daar God kennen en roemen, zijn werken groot maken. De werken van God worden geroemd. Maar als we die term nog even op ons laten indringen, de grote werken Gods, kunnen we dan nog iets meer zeggen? Als we het even anders formuleren, waarom heeft Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, dit woord gebruikt? En heeft hij het zo genoteerd dat hier de grote werken Gods werden gesproken? Wat wil Lucas daarmee ons doorgeven? Wat wil hij daarmee belijden? Dat de grote werken God centraal stonden in het spreken, terwijl daar die Galileërs in andere talen spreken en al dat toegelopen volk, die Galileërs, die discipelen, in hun eigen taal de grote werken Gods horen roemen. Wat wil Lucas dan ons daarmee duidelijk maken? De grote werken Gods. Kunnen we daar iets meer over zeggen? Ja, dat kunnen wij zeker. Vanuit de context van Handelingen 2. En ook tegen de achtergrond van het Oude Testament. En daar wil ik u eerst toe meenemen. Dat we ook letten op het Oude Testament. Hoe daarover de grote werken Gods wordt gesproken. Misschien dat iemand mij al voor is. En toen ik het had over de majestueuze werken, de grootste werken, dat iemand het al ingevuld heeft, in zijn gedachten het uitriep. Ja, natuurlijk, dan gaat het over Gods hand in de schepping. We hebben het toch belezen aan het begin van deze dienst, dat God uit niet heeft voortgebracht de hemel en de aarde. Alles geschapen door het woord, waarvan Hebreeën 11 vers 3 getuigt. Door het woord Gods heeft God alles in het aanzijn geroepen. Inderdaad, gemeente, dat is het grote werk van God. Om te scheppen, dat is het eigen werk van God. Om uit niet tevoorschijn te roepen dat wat niet is. Dat is het grote werk van God, de schepping. En we weten hoe het tegenover dit grote werk in onze dagen wordt aangebotst van alle kanten. Tot in de kerk toe, tot in behoudende gemeenten toe. Dat er vraagtekens worden geplaatst als het gaat over de belijdenis dat God alles geschapen heeft. Dat er vraagtekens worden geplaatst bij dit werk van God. Dit grootse, majestueuze werk. Inderdaad, gemeente. Als het gaat over de werken Gods, mogen we de schepping niet overslaan. Moeten we niet beginnen bij het Nieuwe Testament. Maar moeten we beginnen bij de schepping van alle dingen. Daar mogen we en dan moeten we beginnen bij Genesis 1. Om God recht te kennen, kunnen wij niet hoofdstuk 1 tot en met 3 van Genesis tussen haakjes zetten. En vanuit het geloof in Jezus wat mooie dingen zeggen over een scheppingsverhaal. Nee, Gods grote werk komt openbaar. Het grote werk van de schepping. Inderdaad, gemeente. Daar mogen we aan denken als het gaat over de grote werken Gods. Waarvan Psalm 19 vers 2 getuigt. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. Alles roemt en zingt en getuigt van de schepper van hemel en aarde. De wisseling van de seizoenen, de harmonie in alles. De schepping van de mens, het nieuwe leven dat geboren wordt. De onderhouding van het leven, het roemt alles van de handen des Heren. Het is zijner handen werk. Dat zijn de grote werken Gods. Maar toch, gemeente, als Lucas die uitdrukking neerschrijft, de grote werken Gods, dan heeft hij ook nog iets anders op het oog. En ik zou het zo willen zeggen, dan heeft hij ten diepste iets anders op het oog. Nee, niet om de schepping te ontkennen, dat laat hij zeker staan. Maar hij wil met name de aandacht vragen voor de verlossing. De verlossing. Ik hoop er straks vanuit de context van Handelingen 2 nader op in te gaan, maar eerst nu vanuit het Oude Testament. Want die uitdrukking, de grote werken Gods, vinden we daar niet zo direct terug. Het is wel in de vertaling van de 70, de Septuagint, dat in Deuteronomium 11, vers 2, die uitdrukking terugkomt. Waar het gaat over het wondere werk van de verlossing uit Egypte. Hoe God zijn volk verlost uit het slavenhuis van Egypte. Uit het diensthuis redt. En het volk brengt door de Rode Zee. En hen veilig aan de andere kant brengt. Waar tegelijkertijd dat pad wat een doortocht was voor het volk Israël. Dat pad werd een graf voor de farao, zijn ruiters en zijn paarden. We hebben ervan gezongen uit Psalm 77. En dan rond Deuteronomium 11 vers 2 en verder. Dat zijn de grote daden Gods. Die daden zijn toch niet onbekend bij het volk. Zo meldt daar Deuteronomium 11. Die daden zijn juist bekend. Het wordt de kinderen ingescherpt. Dat God die God is. Die zijn volk uit grote nood en dood verlost heeft. Uit het slavenhuis van Egypte. Waar de farao het op de ondergang voorzien had. Daar heeft God zijn volk verlost. Gered. Dat zijn de grote werken Gods. De werken van verlossing. Nee, en dan redden we het niet door te stellen dat was om Israël. Omdat Israël zo goed was. En dan begrijpen we het ook niet als we stellen dat was omdat Israël dat verdiend heeft. Omdat ze waardiger waren dan anderen. Nee. Maar de Heer heeft zijn volk verlost, omdat God dat volk geroepen heeft, verkoren heeft, afgezonderd heeft en gesteld heeft om van zijn naam te getuigen. Waarom? Waarom was dit volk apart gezet? Waarom was Israël door God geëigend? Wel omdat God zijn woord wilde vervullen. Welk woord, dominee? Wel het woord wat God gesproken heeft in het paradijs. In het goede paradijs? Ja, maar wel in het paradijs waar de zonde was binnengekomen. Want we hebben het gehoord, Gods grote werken in de schepping. De heerlijkheid die getuigt van Gods daden. In het scheppen van hemel en aarde. Maar er is een breuk gevallen. Daar hebben Adam en Eva God de rug toegekeerd door moedwillige ongehoorzaamheid. Maar wat heeft de Heere daar in het verloren paradijs uitgesproken? Toch immers deze woorden. Ik zal vijandschap zetten tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. En het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. De moederbelofte. Dat is ook een groot werk van God. Want om het volk Israël te verlossen, lag er geen enkele reden in dat volk. Maar de reden om dat volk te verlossen uit Egypte lag daar. Dat God trouw is aan zijn eigen woord. Dat God die verlossing niet alleen wilde geven aan Israël. Maar dat God zijn woord van verlossing heeft gegeven in het paradijs aan Adam en Eva. Aan een verloren mensengeslacht. Waarom ook de Nederlandse geloofsbelijdenis zo helder getuigt in artikel 17. Dat God zichzelf begeven heeft om die wegvluchtende zondaar te zoeken en te vertroosten met de belofte zijn zoon te zenden. Nu hebben we het over de grote werken Gods, gemeente. Als het gaat om de verlossing van Israël, dan is het omdat God zijn woord houdt. Zijn woord gestand houdt. Dat er verlossing zal komen voor wie? Voor een gevallen mensengeslacht. Voor zondaren. Voor verloren mensen. God is trouw aan zijn woord. En dat blijkt ook als de Heere Israël verlost heeft uit Egypte. En ik maak een grote sprong. Ik hoop dat u het meemaken kan. En het volk in Kanaan zijn plaats krijgt. Dwars door alle zonden en ongerechtigheid heen. Dat de Heere trouw houdt zijn woord en het volk brengt in Israël, in Kanaan. Maar wat is dan het vervolg van de geschiedenis van het volk? Dit toch, dat ze de Heere de rug toekeren. De Baals nawandelen. Voor zichzelf gaan roken. En wat komt er dan? De straffen Gods. De ballingschap. Het oordeel. De ondergang. Het faillissement. Maar wat komt dan ook openbaar? Dit gemeente. Dat God dat volk terughaalt. Een overblijfsel, ja inderdaad. Omdat God zijn woord houdt. En dwars door die zwarte nacht van de ballingschap heen. Doorgaat met zijn grote werken. Het grote werk van de verlossing. Dat God zijn woord houdt. En niet laat vallen wat hij eens gesproken heeft. Daarom dat hij het ook getuigt. Als dat volk in de ballingschap is. Dat de Heere het terug zal brengen. Maar wel op een hele bijzondere manier spreekt de Heere dan. Nee, er wordt niet verondersteld dat het volk nu in eigen kracht God kan dienen. God kan groot maken. Maar wat wordt daar door de Heere gezegd? Ja, wat wordt daar beloofd door de Heere? Juist tegen de achtergrond van de verlossing uit de ballingschap. Daar wordt de geest beloofd. Ezechiël 36. Ik zou andere teksten kunnen noemen. Andere hoofdstukken, andere profeten. Maar nu vanavond Ezechiël 36. Vers 22. Daarom zeg ik tot het huis Israëls. Niet om uwentwil doe ik het. Gij huis Israëls. Maar om mijn heilige naam. Dien gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heiden zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere. En dan gaat de Heere dat invullen. En dat is zo rijk, gemeente. Dan zal ik rein water op u sprengen. En gij zult rein worden. Ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Dat behoort tot de grote werken Gods. Dat God verlost. Dat God verlost omdat hij zijn woord houdt. Het woord van verlossing gestand houdt. Maar ook dat de Heere tegen de achtergrond van het faillissement van u en mij, waar onze onmacht en onwil openbaar komt, ons verzet om God te dienen, daar belooft nu deze God. Niet alleen dat hij komen zal, niet alleen dat zijn zoon komen zal, dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorzelen. Maar ook dat zijn geest zal komen in het binnenste. We hebben het over de grote werken Gods. En we willen eerbiedig luisteren naar Gods woord. Om die vraag te beantwoorden. Wat zijn dat nu? De grote werken Gods. En we hebben al een enkel antwoord opgespeurd. Vanuit het Oude Testament. Maar nu dan vanuit de context van Handelingen 2. Want dan gaat de mond open. Dan gaat daar een discipelschaar getuigen van de grote werken Gods. En zullen ze geroemd hebben in God de schepper van hemel en aarde? Ik geloof het vast. Zullen ze beleden hebben dat God alles geschapen heeft uit het niet? Ik geloof het vast. Ze zullen getuigd hebben van het werk dat de Heere gesproken heeft, dat de verlossing zou komen. Maar ook dat die God zijn woord gehouden heeft, dwars door alle ontrouw van het volk heen, gesproken heeft en bleef spreken. En dat die God nu zijn zoon gezonden heeft. Want dan gaat het over de grote werken Gods. En dan kom ik bij vers 22, waar dan deze discipelenschaar, geleid door de Heilige Geest, vervuld met de Heilige Geest, getuigt, gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden, Jezus de Nazarener, een man van God, onder ulieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft. In het midden van u, gelijk gij ook zelven weet, Christus, hij was gekomen, hij openbaarde zich aan het volk en hij ging tekenen doen, wonderen doen. Hij genaste zieken, er kwam een melaatse die het uitriep, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij raakte hem aan en hij zei, ik wil, word gereinigd. Er was een verlamde die werd voor zijn voeten neergelaten en hij zag die ogen. Hij zag die man, hij zag de nood en de Heere genas en vergaf de zonden. En zo riep hij de doden uit het graf, Lazarus, kom uit. En hij sprak zijn leer, zijn onderwijs. Hij onderwees het volk hoe God nu het verlorene zoekt, zoals die verloren schaap gezocht werd door de zoekende herder. Zo heeft Christus daar zijn leer verkondigd. En dan mag hier door de geest gedreven de discipelen het uitroepen. In het spreken van Christus en in de wonderen die hij deed. Daarin heeft God zijn werken geopenbaard. Want het waren tekenen die God door hem gedaan heeft. Gemeente, het gaat over de werken Gods. En ze worden hier geconcentreerd in Christus. God heeft in hem tekenen gedaan en door hem wonderen gedaan en ook van zich laten horen. Dan vers 23. Dan zeggen ze het ook. Deze mannen die door de geest vervuld zijn en gedreven worden, deze Christus, door de bepaalde raad en voorkennis Gods, overgegeven zijnde, heb gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Dat is een werk van God geweest. Inderdaad, daar waren onrechtvaardige handen. Daar waren goddelozen in betrokken. Daar waren zondaren actief in om hem aan het kruis te hangen. Maar wat zegt hij en zij door de Heilige Geest vervuld en gedreven? Wat beleiden zij als het gaat over de werken Gods, de werken van verlossing? Dan gaan ze het zeggen dat deze, nee, niet door toeval, niet door een vergrijp, maar door de bepaalde raad en voorkennis Gods is overgegeven. Dan is dit spreken van de grote werken Gods een belijden, een doorzien, dat die verlossing, die oudtestamentisch zo heerlijk geprofeteerd is, maar ook vervuld is in het handelen van God, ook in de verlossing uit Egypte, de verlossing uit de ballingschap, dat Gods verlossend handelen een basis heeft, grond heeft, waarin in de overgave van deze Jezus, die zich geopenbaard heeft, waarin duidelijk en kenbaar geworden is dat God door hem sprak en handelde. Deze overgegeven. Maar dan ook vers 24. Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van denzelven dood zou gehouden worden. Och, zij die de werken Gods gaan roemen, ze zullen het gaan inzien. En hun gedachten zullen mee vervuld worden, hun hart zullen mee vervuld worden, dat God Christus heeft overgegeven. Waarom was dat nodig? Wel vanwege mijn ongerechtigheid, vanwege mijn onwil en onmacht, vanwege mijn goddeloosheid, vanwege mijn zonden. Maar niet alleen dat hij overgegeven is door de Vader, ook dat hij is opgewekt. En Lucas schrijft het hier als van een daad Gods, de rechtvaardigende daad Gods, namelijk Christus die voor de zonden van zijn volk het graf is ingegaan. Hij is door de Vader daaruit ontslagen, omdat het volbracht van Christus op Golgotha in de hemel is overgenomen en met name ook van een goddelijke handtekening is voorzien. Het amen van de hemel, alles is volbracht, van schuld ontslagen. God heeft hem doen opstaan. En zij die de werken Gods verkondigen, zullen dan ook zicht krijgen en al meer krijgen op de werken Gods in Christus. Dat hij zijn leven heeft afgelegd om voor de zonde te sterven, maar ook dat hij van die schuld ontslagen is. Waarom is hij ontslagen? Geef eens antwoord, u die de grote werken Gods mag roemen. Antwoord eens voor uzelf. Waarom is hij ontslagen van die schuld en van die straf? Antwoord eens met wat Lucas zegt. Alzo het niet mogelijk was dat hij van diezelfde dood zou gehouden worden. Waarom was dat niet mogelijk? Omdat hij onschuldig was. Omdat de dood geen houvast had aan deze Jezus. Maar de dood het moest afleggen. Toch de dood ingegaan. Waarom? Ja, voor wie? Plaatsvervangend voor hen die door de Vader aan hem gegeven zijn. Voor wie hij de dood heeft willen smaken. En de schuld plaatsvervangend op zich had genomen. De grote werken God spreken. Dan heb ik zicht op wat Christus gedaan heeft. Om te verlossen. Om vrij te kopen. En dat hij vrijgesproken is van schuld en straf. Plaatsvervangend bij zijn opstanding. Mag u zo persoonlijk de grote werken Gods verkondigen. Mag u zo persoonlijk zicht hebben op Christus, waardoor God verlost. Want dat wil Lucas ons toch leren. Dat wil de Heilige Geest ons toch vanavond opbinden. Ken ik Christus? Ken ik hem in wie God de wereld met zichzelf was verzoenende? Is de prediking waarin deze verzoening centraal staat voor mij tot een eeuwige vreugde geworden? Het hij voor mij dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven, is dat ook mijn lofzang? De grote werken Gods, het werk van de verlossing in en door Christus. Daar mag ik u meenemen. Nee, Lucas neemt ons mee. Want dan zegt hij het daar in vers 33. Hoe daar die Galileërs ongeleerd en ongeletterd zo'n helder getuigenis afleggen. En de grote werken Gods verder ontvouwen. En wat behoort er ook tot die grote werken Gods? Wel wat we in vers 33 lezen. Deze Jezus heeft God opgewekt. Waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Hij heeft die plaats ontvangen aan de rechterhand des Vaders, waar het hemelvaart geworden is en ook onder u de prediking van hemelvaart is uitgegaan. Hij opgenomen is in de hemel. en de heilige engelen hem hebben toegeroepen en toegejuicht, waar hij binnenkwam zoals we lezen in Openbaringen 5. Het lam is waardig te ontvangen. Daar heeft Christus alle macht ontvangen in hemel en op aarde. Daar heeft hij een naam ontvangen boven alle naam, in wie alle knie zich zal moeten buigen. De grote werken Gods, wie daar iets van kent en daar ook uit roemen mag, die zal dan ook zicht hebben op het werk van Christus, die verhoogd is, die regeert, die alle macht heeft, maar die ook voor zijn volk bidt, die zijn voorbeden uitspreekt, dat wat hij op aarde volbracht heeft, zijn borgwerk aan het kruis, om voor de schuld en de zonde van zijn volk te sterven. Dat werk der verzoening, dat wordt 24 uur per dag, dat is gesproken naar onze maatstaven, u begrijpt dat wel. Want God kunnen wij niet vangen in de tijd. Maar die wordt naar onze begrippen 24 uur per dag voor de Vader neergelegd. Zonder dat daar een bedekking is. Zonder dat daar enige verhindering is. Maar vrij uit zegt hij het, ik wil. Dat die niet in het verderf dalen. Vanwege zijn eigen zonden, ja, maar niet omdat ik geleden heb. Niet omdat ik alles volbracht heb. Mag u zo de grote werken Gods spreken. En dan nog het 36e vers. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. En dan gaat het mij om die eerste woorden. Dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Dan mag dat een vaste waarheid zijn. Voor allen die de werken Gods gaan roemen. Dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Want hij heeft die naam ontvangen boven alle naam. De naam Heere, want hij is waarachtig God en tegelijk rechtvaardig, waarachtig mens. En hij heeft alles volbracht door lijden en sterven, opstanding en hemelvaart. En hij is het die naar zijn mensheid is opgevaren naar de hemel. En deze mens, Jezus Christus, hij is gemaakt tot een Heere en Christus. Daarom, wanneer ik de werken Gods mag spreken, dan concentreert zich dat alles op de persoon van Christus. Hem te kennen, dat is het leven. Hem niet te kennen, dat is de dood. De achtergrond, de verlossing van Gods wegen. De diepe inhoud van het spreken van de werken Gods. Christus en Christus, alleen onze tweede gedachte, gemeente. Wat is het om de grote werken Gods te spreken? Want we hebben het nu gehoord. Hoe daar op de Pinksterdag de discipelschaar is gaan getuigen. Hoe ze daar zijn gaan spreken. Deze werken, deze grote werken van God. Maar nu de persoonlijke vraag. Maar ook een onderzoekende vraag, en die wil ik vanuit de schrift gaan beantwoorden. Hoe zijn nu die discipelen ertoe gekomen om die grote werken Gods te gaan verkondigen? En hoe, dat mag ook onze vraag zijn, hoe kom ik daartoe? Hoe word ook ik persoonlijk gebracht tot die toonhoogte om de grote werken Gods te verkondigen? Ja, zegt iemand, de geest kwam. En ze spraken. De geest doorbrak alle grenzen en opende deuren die op slot waren. De geest nam het hart in, vervulde en liet spreken. Het is waar, gemeente. Helemaal waar. Maar ik wil het nog meer waar maken. Kan dat dan? Ja, dat kan. Want wat gaat eraan vooraf? Hoe waren de discipelen bijeen? Hoe waren ze daar samen eendrachtelijk? Wat weten we dan uit het slot van Handelingen 1? Dan weten we dat ze nadat de hemelvaart een feit was, dat zij terugkeerden naar Jeruzalem. En wat hebben ze daar gedaan? Dan lezen we in Handelingen 1 vers 13. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk, en dan worden de discipelen genoemd. Deze allen waren eendrachtelijk, volhardende in het gebidden en smeken. Daar ziet u de gemeente. Op Pinksteren. Maar ook in de aanloop naar Pinksteren. Want we kunnen het hebben over de geest. En het kan ook het gebed zijn. Kom, o Heilige Geest. Een terecht gebed, hoor. Neem ik niets van terug. Niets van afdoen. Laat ik helemaal staan. Maar we moeten de Heilige Geest niet losmaken van Christus. En ook niet van zijn spreken over de Heilige Geest. Want wat heeft Christus gezegd tot zijn discipelen? Het waren toch die woorden uit Lucas 24. Ziet, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Ik zend. En met die waarheid zijn de discipelen ingekeerd tot zichzelf en heengekeerd tot God. Waarom ingekeerd tot zichzelf? Wel, gemeente, we hebben het toch gehoord vanuit het Oude Testament. De noodzaak van de komst van de Heilige Geest. We hebben het toch gehoord vanuit Ezechiël, waar juist tegen die zwarte achtergrond van de ballingschap de noodzaak van de komst en het werk van de Heilige Geest geprofeteerd, ja, beloofd is. Waarom was het nodig? Vanwege de onmacht en de onwil en de vijandschap en het verzet van de mens. En zou het nu na zoveel eeuwen beter zijn, zullen ze het nu beter doen. Gemeente, als Christus gaat spreken, zie ik zend de belofte van mijn Vader op u. Dan bepaalt het ons allereerst bij onze persoonlijke nood. Namelijk dat het nodig is dat de Geest moet komen. En het was toch ook zijn onderwijs uit Johannes 3. De noodzaak van het werk van de Heilige Geest. De geboorte uit de Geest. De wedere geboorte. Waarvan de Heer ook had gezegd. Zonder die wedergeboorte. Zonder dat wij geboren worden uit de Geest. Dan kunnen wij het Koninkrijk Gods niet zien. Die wedergeboorte. Die Geest hebben we nodig. Omdat ik van nature God niet ken. Omdat mijn ziel aan het stof gekluisterd is. En dat ik Gods daden niet ken en besef. En daarom ook niet kan spreken. Omdat ik God niet ken. Daarom zie ik daar op die Pinksterdag mensen samen in gebed. Met de nood van hun leven, de nood van hun bestaan. Maar dan wel zodanig om die nood bij God te brengen. Wel zodanig om die nood te brengen bij God samen met wat Christus gezegd heeft. Zie, ik zend de belofte mijns Vaders op u. Want de Vader immers had het beloofd. Oud testamentisch. Mijn geest zal ik geven in het binnenste van u. Of Jesaja 44. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. De Vader had het beloofd. Christus heeft het verworven. En nu is het waar, gemeente. De geest gaat uit van de Vader. Maar dan mogen wij het van harte belijden. Met onze belijdenis. En van de Zoon. En dat is ook wat vers 33 zo helder leert. Want als er gesproken wordt over de verhoging van Christus aan de rechterhand Gods. Door de rechterhand Gods verhoogd. Dan lees ik in het vervolg van vers 33. En de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Wat de Vader beloofd heeft. Wordt aan die ten hemel gevaren Christus, die verhoogd is aan de rechterhand des Vaders. Die belofte wordt gelegd in de handen van de Zoon. En het is deze Christus, waarvan we lezen, deze heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Wat is dan de vraag, gemeente? Wat is dan de nood? Wat is dan de nood die er moet zijn? De nood van, och, dat ik dan de grote werken God zou mogen verkondigen. Och, dat ik zou mogen roemen in Christus alleen. Ja, dat ook. Maar als een gevolg van, gemeente. Waarvan? Wel dat ik met mijn nood, met mijn ellende, tot God vlucht en mezelf aanklaag. Nee, niet dat de nood is, hoe kan ik roemen in de grote werken Gods. Maar dat je nood is, o Heere, ik verkondig die grote werken Gods juist niet. Ik ben blind voor u en voor uw grote daden. Ook voor dat grote wonder, dat grote werk van de verlossing. Ik hoor het in de prediking. Ik hoor het met de heilsfeiten. Ik hoor het als ik uw woord lees, maar ik ken u niet. Wees eens eerlijk. Kent u Christus? Kent u de Verlosser? Wees eens eerlijk. Och, dat onze nood zou zijn. Heer, ik ben stekenblind voor u. Om dan die nood bij de Heere te brengen. Opdat er behoefte komt aan het werk van de geest. Dat is toch geen nieuwe leer die ik breng. Waar de Heer Jezus zelf heeft onderwezen in Johannes 3. De noodzaak van het werk van de Heilige Geest. Daar zal het toch ook ons gebed moeten worden, o Heere. Kom met uw geest. In mijn leven werken, opdat ik u mag kennen, opdat ik u mag roemen, de grote werken God zou mogen verkondigen. Och, hoe kan ik het weten, dat die geest ook mij vervuld heeft? Hoe kan ik het weten, dat ik geleid word door deze geest? Wel, dat kunnen we hieraan weten. Wanneer Christus in ons leven centraal komt te staan. Want deze Heilige Geest, die met de Pinksterdag is uitgestort. Het is zijn eigen werk om Christus te verheerlijken. We zien het hier gebeuren. Daar wordt Christus centraal gesteld. En preciezer gezegd, wat God in Christus gedaan heeft. En dat is een toetssteen, gemeente. Want we kunnen wel een geloof hebben in Jezus van 5 letters. Waarbij een stuk emotie komt. Dat ik hem heb aangenomen als mijn zaligmaker. Maar als je dan niet verder kunt zien en blikken. En niet verder kunt spreken wat God in Christus gedaan heeft. Dan is het een geloof van eigen makelij. Want we moeten de grote werken Gods gaan spreken. Namelijk wat God in Christus gedaan heeft. Dat we het gaan zien. Waarom moest Christus komen? Waarom moest hij worden overgegeven? Het was toch, en ik roep u tot getuige, u die de Heere vreest, vanwege de krenking van Gods deugden. Het was toch vanwege mijn zonden, mijn ongerechtigheid, dat ik Gods heilige wet geschonden heb. Het was toch dat Christus overgegeven werd vanwege mijn krenken van al Gods deugden. En er is toch een moment gekomen, zeg nu eens eerlijk, dat u daarmee mocht instemmen. Dat de eer van God boven alles ging. En dat u zo in die weg ook oog kreeg. Voor die borg en zaligmaker. Dat hij kon tussentreden. Dat hij allereerst de eer van zijn vader op het oog had. Dat hij zich liet overgeven in vrijwilligheid. Om de eer van zijn vader uit het stof te doen klimmen. Daar werd hij toch ook niet alleen noodzakelijk, maar ook dierbaar en gepast. Ik roep u tot getuige, zo werd hij toch het centrum van heel uw denken, van uw hart, van uw leven. Maar we zouden onszelf onderzoeken, gemeente. En beantwoord het nu eens voor uzelf. Is Christus zo in uw leven? Die ene naam door welke wij moeten zalig worden. In wie God de grote werken Gods gewerkt heeft. En dat heel persoonlijk toegespitst. Voor mij. Dat moet tot een antwoord komen. Heel persoonlijk. Het heeft een toespitsing op mijn eigen hart. Op mijn staan voor God. Want anders spreek ik wel en roem ik wel met de lippen. Maar het zal toch moeten gaan om dat persoonlijke. Om die toe-eigening. En dat wil ik onderstrepen uit Psalm 71. Want ook daar wordt getuigd van de grote werken Gods. Het 19e vers. Dus met name in de Septuagint in Psalm 70 vers 19, waar ook de grote daden Gods, de grote werken Gods worden geroemd. In onze vertaling is dat Psalm 71 vers 19. Waar de dichter het zegt. Ook is uw gerechtigheid, o God, tot in de hoogte. Gij die grote dingen gedaan hebt. O God, wie is u gelijk? En dan begin ik bij het laatste. Wie is u gelijk? Dat is de vraag die later Micha ook op de lippen neemt. Zijn naam getuigt ook van die vraag. Wie is een God als gij die de zonden vergeeft? Want dat is het wonder van de verlossing. Maar wat is de grond onder die verlossing? Dit, gemeente. Gij die grote dingen gedaan hebt. Van verlossing. En niet alleen dat u vervolgens overgelaten werd om het dan maar zelfje toe te eigenen. Niet dat we het dan zelf maar grijpen moeten. Niet dat wij het verdiend zouden hebben of wat dan ook. Maar gij die grote dingen gedaan hebt. Die de verlossing heeft bewerkt. Maar ook zijn geest heeft gezonden. Ook dat behoort tot de grote werken Gods. En mogen we nu al roemen in Gods gerechtigheid. Ook is uw gerechtigheid, o God, tot in de hoogte. Dat is niet die gerechtigheid die ons tegemoet treedt als een eisende gerechtigheid. Doe dat en gij zult leven. En indien gij niet blijft in het boek der wet om dat te doen, zo zult gij de toorn en de straffen en de vloek ontvangen. Nee, niet Gods eisende gerechtigheid. Ook niet Gods schenkende gerechtigheid. Maar dan gaat het om de gerechtigheid waarvan geldt, dat is Gods wezen. Dat God zijn wet houdt. Dat God trouw is aan zijn eigen woord. En dan kom ik terug bij het begin van de prediking. Mag er zo deze kennis van God zijn, dat God, God is. Dat zijn gerechtigheid tot in de hoogte is. Want daarin zal toch het kennen van God tot vervulling komen. God als God te mogen kennen. Hier ten dele, terecht, vanwege de zonde. Maar eens ten volle, daarom de vraag, de grote werken Gods, mag het in ons leven een plaats hebben. Dit roemen, dit spreken, het is een spreken door de geest. O, en dat is het wonder. Daarom zijn er ook mensen die van nature moeten belijden. Ook mijn ziel was aan het stof gekluisterd. Ook mijn ziel besefte Gods daden niet. Maar toen ik met die nood, met mijn zonde, met mijn schuld, voor God mocht terechtkomen. En ook inleefde dat ik nu ten eenenmale afhankelijk ben van een drie-een God. Dat de Heilige Geest het mij moet toepassen. Daar heb ik het geleerd. Wie God is. Namelijk waar Christus noodzakelijk werd, dierbaar en gepast. Dan is hij de spiegel, dan is hij de toetssteen, waar u en ik ons aan moeten toetsen. Of wij de grote werken Gods al hebben leren spreken. Indien niet, haast u dan om uw levens wil. Nee, niet om in eigen kracht Jezus aan te nemen. Die weg wordt ons niet gewezen, maar om met de belofte die de Heer heeft gegeven, ziet ik zend de belofte mijns vaders op u, om met die belofte tot onszelf in te keren, o Heere. Waarom was het nodig dat de Geest kwam? O Heere, het is vanwege mijn zondige natuur, mijn aard, mijn verdorven gemoed. En om het zo te belijden en heen te keren tot die Christus. Die Christus die ook het vervuld heeft. Want dan zal de inleving van de nood verbinden aan hem die de Geest gezonden heeft. En nog steeds. Want dat moeten we niet vergeten. En nog steeds heel persoonlijk het hart opent. Want we zijn er niet klaar mee door te zeggen dat is eenmaal gebeurd. En daar mogen we nu gebruik van maken. Voluit. Zo werkt het niet. Het blijft het soevereine werk van de Heere, die door zijn geest harten opent. Voorbeeld Lydia. Welker hart de Heere geopend had. Er komt niets van de mens bij. Gods eigen werk. En voor een uitgeschudde, uitgewerkte zondaar is dat nu evangelie. Dat zalig worden het werk is van de drie enige God. En niet van mij. Amen. Zullen we danken en bidden. O Heere, zo past het ons om uw grote naam dank te zeggen voor het woord dat ook vanavond tot ons kwam. Geef door uw geest dat ook in deze gemeente de grote werken Gods gesproken worden. Niet besproken, maar ervan gesproken. Waar Christus alles is, betekenis heeft gekregen door u, o Heilige Geest. Wilt u zo deze gemeente rijk bearbeiden? Want dan moeten wij er tussenuit, ook als ambtsdragers of als ouders, of hoe we ook de nood van de zielen dragen. Maar Heere, dan tegelijkertijd een rijke pleitgrond. Want u bent het. U alleen bent het. Die de geest gezonden hebt. En nog steeds wilt komen. En in het hart werken. Daarom, o Heere, breid uw koninkrijk uit. Ook te midden van deze gemeente. En als u het ook geeft, als er een belijdenisdienst zal zijn, wilt u dan ook daarin uw zegen bereiden. Dat er het gebed mag opklimmen tot u in de hemel. Dat er afhankelijkheid mag zijn van u. En ook onderwerping aan u. Om te buigen. Om te bekennen. Ja, om te belijden. Heere, wilt u zo uw zegen schenken. En neem weg al het zondige wat ons heeft aangekleefd. Tot in de heiligste verrichtingen. Verzoen, Heere. En zie aan in het werk van de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil. Amen. Slotzang, Psalm 105, vers 1. Loof, loof, verheugt den Heere der Heren. 105, vers 1. Ontvangt de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen. Sehr. 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 Sehr.